een aantal mededelingen gemeente namens de kerkenraad. Aanstaande woensdagmorgen, de eerste kerstdag, zal er in de morgendienst het sacrament van de heilige doop worden bediend. De tweede kerstdag zal er 's morgens op de normale tijd kerk zijn en zal 's middags om 14:30 de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagschool plaatsvinden. Iedereen is daarbij van harte welkom. De collecten vandaag zijn bestemd voor de kerk. De eerste en de tweede kerstdag eveneens voor de kerk. En volgende week zondag de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouwen houdt en leeft tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 26, vers 8 en 9. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. En ook het negende, wanneer ge uw arm verheft. De snode zondaar treft. Wees gij dan, Heere, mijn toeverlaat. 8 en 9 van Psalm 26. Gemeente onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. 89, vers 13 na het lezen van de wet. En daarna openen wij Gods heilig woord In het Oude Testament in de profetie van Amos. En we lezen daaruit hoofdstuk 9. Dus eerste wet des Heren, dan 89 vers 13 en dan lezen we Amos 9. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ik zag de Heere staan op het altaar en hij zeide: sla die knoop, dat de posten beven en doorkloof hen allen het hoofd. En ik zal hun achterste met het zwaar doden, de vliedende zal onder hen niet ontvlieden, nog de ontkomende onder hen behouden worden. Al groeven zij tot in de hel, zo zal mijn hand hen vandaar halen. En al klommen zij in de hemel, zo zal ik hen vandaar doen nederdalen. En al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal ik hen naspeuren en vandaar halen. En al verborgen zij zich van voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden en die zal hen bijten. En al gingen zij in gevangenissen voor het aangezicht hun vijanden, zo zal ik vandaar het zwaard gebieden, dat ik hen dode. En ik zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade en niet ten goede. Want de Heere, Heere der Heerscharen is het, die het land aanroert, dat het versmelte. En allen die daarin wonen treuren. En dat het geheel oprijzen als een rivier en verdronken worden als door de rivier van Egypte. Die zijn opperzaal in de hemel bouwt en zijn bende heeft hij op aarde gefundeerd. Die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. Zijt gij lieden mij niet als de kinderen der moren, o kinderen Israëls, spreekt de Heere. Heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland en de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir? Zie, de ogen des Heeren, Heeren, zijn tegen dit zondig koninkrijk. Dat ik hen van de aardbodem verdelgen. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heer. Want zie, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heideren schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef. En niet één steentje zal er ter aarde vallen. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen. De diendagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen en aan wat aan haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die na mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger, de maaier en de druiventreder, de zaadzaaier, genaken zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden en ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen en wijngaarden planten en derzelver wijn drinken. En ze zullen hoven maken en derzelver vrucht eten. En ik zal hen in hun land planten. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, wat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heere uw God. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, kunt u vinden in dit gedeelte. In de versen 11 en 12 van Amos 9. We lezen daar Gods woord en onze tekst. De dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. En al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Spreekt de Heere die dit doet. Vooraf gemeente zoeken wij Gods aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. En daarin doen wij voorbeden voor Corné de Geus die thuis is gekomen na een operatie uit het ziekenhuis en ook voor mevrouw Tanis Tieleman, voor wie het levenseinde nabij is gekomen. Laten wij bidden. Heere in de hemel, wij mogen uw aangezicht zoeken. Wij zijn nog in het land der levenden. En dat is een voorrecht, Heere, want dat geldt niet voor hen die door u in de afgelopen week uit het leven en uit uw familiekring werden weggenomen. Zij kunnen niet meer naar de kerk. Zij kunnen niet meer bidden. En zij kunnen zich niet meer bekeren. Heere, leer ons het voorrecht toch te verstaan. Dat wij hier mogen staan of zitten in de kerk voor de kerktelefoon. Maakt u het eens ons onmogelijk om verder te leven zonder u. En dat we voor het eerst of opnieuw haast zouden maken om ons voor te bereiden op die grote godsontmoeting. Want het leven, Heere, dat is toch een voorbereiding. Wij denken dat dit leven het doel is. Maar u zegt, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De nimmer eindigende eeuwigheid, dat is ons huis. En Heere, wilt u ons dan de rust eens opzeggen? Wilt u eens een pijl uit uw woord afschieten? En een jongen of een meisje, een man, een vrouw, dodelijk verwonden. Zodat ze beseffen zullen dat ze midden in de dood liggen. en op reis zijn naar de eeuwige dood. Zodat ze geen rust meer hebben tot ze het mogen weten. Een God voor het hart te hebben. En een borg voor hun ziel. En dat we op het goede, door u gelegde fundament van apostelen en profeten, van Jezus Christus, de uiterste hoeksteen is, onze ziel en zaligheid zouden mogen leren funderen. Dat hebben wij allemaal nodig, Heren, zoals we hier bij elkaar zijn. Van klein tot groot, van jong tot oud. Helemaal als wij nog voor eigen rekening leven. Als we nog onbekeerd zijn. Heren, leer ons die dingen toch eens te verstaan waar het om gaat in dit leven. En mocht daar de prediking van deze morgen eens toe bijdragen. Maar wilt u, Heren, ook gedenken aan uw volk en kinderen. Geef hen een opwas in de kennis en de genade van hem, van hun borg en middelaar. En geef ze toch te begrijpen. Ja, geef het ons allemaal te begrijpen voor het eerst en opnieuw, altijd weer en meer. Dat de zaligheid uw zaligheid is. Van het begin tot het einde. Dat u de eerste en de laatste bent. En dat het alleen uw werk is. Uw werk alleen. Om de vervallen hut van David weder op te richten. In uw zoon. Die gij in de kribbe van Bethlehem hebt neergelegd. Heere, dat is toch het wonder. Waarin de engelen begeerig zijn om in te blikken. Waaraan uw volk haar zaligheid dankt. En waarvan ze ook eeuwig zal zingen dat lied van vrije genade. Heren, leer ons daar de eerste tonen. Misschien stamelend, misschien beven, maar toch hier aanheffen. Uit genade, zalig geworden. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Heren, dat wonder, dat krijgt uw kerk toch nooit klein. Vanwege dat licht dat ontstoken is. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw des doods. Om de voeten te richten op de weg des vredes. Heere, laat het ook vandaag stralen in onze duistere harten. Tot kennis van de zaligheid. En dat onze harten eens vervuld mogen worden met blijdschap, met verwondering en met zaligheid door uw woord en geest. Dat we zo eens bij die kribben mogen neerknielen. Mogen danken voor die onuitsprekelijke gave die gij daarin geschonken hebt. Heere, wilt u geven dat we vanochtend onder een geopende hemel mogen staan en zitten. Zowel op als onder de kansel. Heere, wat hebben we de bediening van uw geest toch zo nodig. Wij kunnen ons voorbereiden. We kunnen onze gedachten proberen te ordenen. Maar u bent het toch alleen die te spreken moet geven. Gedenk dan ook aan hem die de mond tot u opent. U weet ook in welke tijd dat hij leeft. En geeft dat als het hem ook aan woorden en gedachten ontbreekt. Dat hij het gemakkelijk krijgt om te spreken dat God, dat u goed bent voor slechte mensen. En dat u trouw bent voor trouwelozen. En geef bewogenheid, Heren. Ook vanwege de scharen hier. Dat er nog zoveel zijn die zonder herder hun gang door het leven maken. En die niet anders aangezegd moeten krijgen dan dat het gericht hen treffen zal. Heren, dat we toch onze naam eens zouden mogen horen noemen. Wilt u de rijen dan doorgaan? En wilt u onze harten eens aanraken? Opdat we een woord krijgen dat gepast is in onze situatie. Dat we uitgedreven mogen worden uit de zonde, uit de duisternis. En dat we door uw Heilige Geest toch ook die zon zouden mogen leren, zouden mogen zien opgaan in ons leven. Heren, wilt u ons gedenken in alle omstandigheden die we mee hebben genomen de kerk in. Heer, u spreekt tot ons, maar wij mogen ook tot u spreken. En wij mogen ook aan onze gebedenen, al onze noden aan u de Heere bekend maken. Dan willen we u voorbeden doen, Heere, voor onze zuster Tanis, die voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Heere, wat een plaats is dat. Als een mens daar terecht komt. Wat komt het er dan op aan? Dat het dan goed ligt tussen ons en u. Dat we dan ook in dat dauwen van de schaduw des doods een vertroosting mogen hebben in uw stok en in uw staf. Heere, schenk haar dat. Al is ze voor mensen niet meer te bereiken. Voor u zijn zelfs de koperen deuren en de ijzeren grendels aan stukken gebroken. Wilt u haar toch nog opzoeken? Het uiterste van haar leven. En gedenkt gij allen die om haar heen staan, ook op dit ogenblik. Dat gij ook hen kracht geven om hun moeder, om hun grootmoeder bij te staan. Om haar hand vast te houden, veel meer kunnen ze ook niet doen. Geef dat ze de roepstem mogen leren verstaan en dat wij dat allen mogen verstaan. Dat hoe oud we ook mogen worden, dat toch eenmaal de laatste dag in ons leven is aangebroken. Geef ons dan een goede voorbereidingstijd daarop. Heere, wilt gij ook gedenken aan Cornelis Geus. U kent ook zijn weg. Er is al zoveel voor hem gebeden en voor zijn gezin. En u weet hoe moeilijk die weg is. En u is in het ziekenhuis geweest, toen hebben ze hem geopereerd, heren. Geef dat er baat bij gevonden mag worden. En dat er toch nog herstel mag komen van de kwaal waar hij al zo lang mee topt. Waaronder het hele gezin zucht. Wilt u geven, heren, dat hun ogen, ook in deze omstandigheden, ook bij de genezing, op u de heren geslagen mogen zijn. En dat ze het bij u en van u vandaan leren verwachten. Ook als de weg misschien nog wel moeilijk blijft. Gedenk ons allen, heren. Alle mensen wie namen we niet noemen. Maar die ook in moeite en in zorg hun weg moeten gaan. Die korter of langere tijd geleden aan een sterfbed, aan een open graf stonden. Door een ziekte of heel onverwacht. En die zo misschien kunnen opzien tegen de dagen die komen. Dat het met recht donkere dagen voor kerst zijn. Dat ze hem of haar zo missen die hen ontvallen is. Of in welke omstandigheden dat we ook zijn, heren. Moeite in ons gezinsleven. Moeite op ons werk of waar dan ook. U kent ons allemaal. U weet wat er in ons gezin, wat er in ons huis, wat er in ons hart leeft. Heere, kom ons opzoeken. Laat ons weten dat gij van ons af weet. Dat gij nog betonen een God te zijn die blinden de ogen opent, maar die ook wonden heelt. Die ook kreupelen doet opspringen van vreugde. Heere, gedenk ons. In het spreken en in het luisteren. Doe niet met ons nadat wij verdiend hebben, Heere, want dan roepen wij nu tevergeefs. Maar gedenk aan uw verbond. Gedenk aan uw trouw. Gedenk aan uw naam. Die over ons is uitgeroepen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking Psalm 89. De versen 15 en 16. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hem een woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En ook het 16e. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gestoten werpt vergramd als uw gezalfde neer. Geschijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. 15 en 16 van Psalm 89. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Er zijn twee rondgangen, dacht ik. Laat amen, gemeente, zingen wij Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. 69, vers 14, naar het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de profetieën van Amos, dat is een geschrift waaruit niet zo heel erg veel gepreekt wordt. Het zou kunnen zijn vanwege het feit dat deze profetieën vrijwel uitsluitend bestaan uit gerichtsprofetieën. Het gericht over Juda, maar met name het gericht ook over het tienstammenrijk. Dat te gronde zal gaan aan het sociale onrecht dat er gepleegd wordt. Maar met name aan hun eigenwillige godsdienst. En we zien in dat boekje dat profetie na profetie de strik eigenlijk steeds strakker wordt aangespannen. En dat het oordeel van God aanzwelt en de dreiging neemt steeds verder toe. En Amos laat het duidelijk weten, er is geen ontkomen aan. De ondergang die komt. En Gods toren die hangt als een dik wolkendek boven het land en het volk van Israël. Totdat daar toch aan het einde van zijn profetie, in het slot van hoofdstuk 9, een lichtstraal doorbreekt. Door het gericht en door de duisternis heen. En blijkt dat Gods gerichten niet alleen eindgerichten zijn, maar dat er ook nog een louteringsaspect in zit voor een overblijvende rest. We lezen dat in vers 8. Dat de ogen des Heren tegen het zondige koninkrijk zijn, dat ik het van de aardbodem verdelgen, dat zal gebeuren. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heer. En dat heeft dus twee kanten. Enerzijds het gericht, dat komt en dat niet zal afgewend worden. Maar voorbij het gericht ligt er toch nog een toekomst. Er is nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Midden in de duisternis van de zonde van Israël en van Gods gericht daarover, laat de Heere van zijn kant toch nog het licht der wereld schijnen. In deze heilsprofetie van de versen 11 en 12. En we willen met elkaar gaan luisteren naar deze heilsprofetie, naar deze adventsprediking. Die ons de oprichting van het huis, van de vervallen hut van David voorstelt. En in die oprichting, daar liggen ook weer die twee kanten in. Enerzijds zien we dat daarin het gericht wordt uitgevoerd. Omdat het de hut van David is. En alles buiten David, dat zal verdwijnen. Maar in dat huis van David, en onder zijn heerschappij, daarin wordt ook het heil geschonken. De oprichting van de vervallen hut van David, daarin wordt het gericht uitgevoerd. En wordt het heil geschonken. De profeet die stelt dus dat huis van David voor als een vervallen hut. Als een onbewoonbaar verklaarde woning zou je kunnen zeggen, als een bouwval. En met die woorden typeert de profeet de toestand van de heerschappij van het huis van David in die dagen. U weet, het was al enige tijd geleden dat koninkrijk van David en Salomo van één is gescheurd. En dat de 10 stammen Jerobeam achterna gegaan zijn, de zoon van Nebat. Dat 2 stammen, Juda en Benjamin, bij David bleven. En het rijk was gescheurd en in dat opzicht was het een vervallen hut geworden. Al lagen daar maar weinig mensen van wakker. En Juda niet, want daar zat nog een nazaat van David op de troon. Koning Uzzia. En onder zijn heerschappij was het al lange tijd vrede en welvaart. Er waren geen dreigingen. En die scheur van dat rijk, dat werd daar niet zo pijnlijk gevoeld. En dat was met name zo in het 10-stammenrijk, dat zich wel bewust van David had afgekeerd. Zij werden geregeerd door Jerobeam de Tweede. Dat was een nazaat van koning Jehu. En de regering van deze Jerobeam de Tweede die werd gekenmerkt door economische bloei. En ook zij hadden van de vijanden geen last. En er was vrede en welvaart. Alhoewel, er was wel een kleine groep mensen die dat allemaal niet kon bijbenen. Al die economische ontwikkelingen. En ze kwamen steeds meer in de financiële moeilijkheden en ze moesten zichzelf als slaaf gaan verkopen, zo blijkt uit de profetie. En de rijken werden steeds rijker en de armen werden steeds armer. En het was een tijd van sociaal onrecht daar. In dat tienstammenrijk. En dan het kerkelijke leven. Dat bloeide, zo dacht men. Men had op allerlei plaatsen heiligdommen. In Bethel, in Dan, in Samaria. Men vierde de godsdienstige feesten. En ogenschijnlijk was er sprake van een levende kerk. Omdat daar nou het kenmerk, zo lijkt het, van gevonden werd. Want er was, zo zegt hoofdstuk 5 vers 18, een uitzien naar de dag des Heer. Een verlangen naar de dag, naar de oordeelsdag, zo zou je kunnen zeggen. Want men vreesde in die tijd niet voor die dag. Voor die oordeelsdag, want men dacht van, we worden zo kennelijk gezegend door de Heer. Er is welvaart en er is voorspoed. En wij geven de Heer alles wat hij nodig heeft. Er zijn meerdere heiligdommen en onze offers, ze zijn rijk en groot. We worden gezegend. En we leven zoals het behoort. En in die toestand zendt God zijn gerichtsprofeet Amos. Met de last van het oordeel. En dat typeert ook wel zijn naam. Amos. Lastdrager, zo betekent dat. En dat is ook typerend voor zijn opdracht. Want hij draagt de last van de toren des Heren met zich mee. En het is nogal wat. Om in de religieuze en de politieke centra het oordeel, het onafwendbare oordeel van God te moeten verkondigen. En deze Amos die doet dat ook op een geheel eigen wijze. U weet, hij was een boer, een veeherder. En uit zijn profetie merken we ook dat hij op een bepaalde, wellicht wat onbeschaafde manier en met niet veel tact de mensen aanspreekt. Zo spreekt hij de vrouwen van de religie, of van de politieke leiders in Samaria aan, de keurig geklede en verzorgde vrouwen. Hij noemt ze koeien van Bazan. En op een ontzagwekkende wijze zegt hij daar in het tienstammenrijk hen het oordeel aan. Het oordeel van God. Over het sociale onrecht zoals gezegd, maar met name over die eigenwillige godsdienst. Over die dienst daar in Bethel van die gouden kalveren. Met hun eigen offerplaatsen. Het was een godsdienst naar de mens. En Amos, we kunnen dat lezen in hoofdstuk 5, hoe hij dat oordeel dan aanzegt. In vers 21, daar zegt hij namens de Heere, ik haat, ik versmaad uw feest en ik mag uw verbodsdagen niet rieken, want ofschoon gij mij brandoffers offert, mitschades uw spijsoffers, ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe dat getier uw liederen van mij weg. Zo spreekt hij ze aan. En gemeente, wij behoeven niet te fantaseren. Om een parallel te zien. Tussen de tijd van Amos. En onze tijd. Economisch gezien gaat het ons goed. Al zijn er wat sombere geluiden, maar wij hebben tot op de dag van vandaag nog niet te klagen. En kerkelijk gezien is er ook voor elk wat wils. Allerlei soorten van godsdiensten. We hebben onze heiligdommen in de kerkverbanden die er zijn opgericht. Maar ondertussen zijn al die kerkmuren wel symptomen van een vervallen hut. Zeker op het terrein van de gereformeerde gezind is dat alom te zien. Dat de afscheiding een repeterende breuk blijkt te zijn. En het gaat geen kerkverband voorbij. Er zijn grote zorgen binnen ons eigen kerkverband. En de muren brokkelen steeds verder af. Maar we horen er ook van in de gereformeerde gemeente, in de oud-gereformeerde gemeente. En er is overal ook twist en tweedracht. En er is zorg. En er wordt gezocht naar oplossingen. Maar dat lijkt soms zo te vergeefs te zijn. En als de Heer het niet verhoedt, dan gaat die afbraak steeds verder. Al voelen we dat niet altijd zo, zeker niet in een rustige plaatselijke gemeente als deze. In deze dagen zeker, er wordt veel tijd doorgebracht in de kerk. Kerstconcerten, kerstfeestvieringen. En we zijn er druk mee en we genieten ervan. Maar we mogen de vraag toch ook wel eens stellen, hoe zou de Heer daar nu tegenaan kijken? Als vanochtend de boodschap nou eens zou moeten klinken naar ons. Ik zal uw feesten in rouw veranderen. En al uw liederen in een weeklagen veranderen. Kan de gedachte bij ons leven? Nou moet je dat nou zo zeggen. Is het dan allemaal verkeerd wat we doen? Een kerstconcert bezoeken of denkt een meisje misschien dat zo druk is met het leren uit het hoofd van een tekst voor de kerstfeestviering van de zondagsschool. Doe ik daar dan zonde daarmee? En dan kunnen we toch ons voorstellen dat die priester Amazia daar in dat tienstammenrijk, in hoofdstuk 7, vers 12, dat hij tegen Amos zegt, gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda en eet al daar brood en profeteer al daar, maar te Bethel zult ge voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Amos werd weggestuurd met zijn boodschap. Maar Amazia gaf in deze woorden in vers 12 en 13 nu juist de oorzaak aan, de reden waarom Amos zijn boodschap daar bracht. Omdat hij het had over Bethel in plaats van over Jeruzalem. En ze hadden het daar over de God van Dan. En over de weg van Berzeba. En Amazia spreekt over des konings heiligdom. Terwijl de Heere zo duidelijk zijn heerschappij had verbonden aan het huis van David. Alleen onder het koninkrijk van David was er heil te verwachten. En had de Heere zijn belofte verbonden. Dat hebben we van gezongen in Psalm 89. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, bij Davids zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar, zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En dat is wat Amos bedoelt. Daarin lag nou de oorzaak van die vervallen hut. En van die gerichtsprediking en Amos die zag met een profetische blik dat het met dat verval, met die afbraak nog lang niet was afgelopen. Want hij zegt in onze tekst, in vers 11, te dien dagen. Het wil zeggen dat is een dag die nog komt, dat is een dag die in de toekomst ligt. Waarin dat verval compleet zal zijn. Wat nu? In die dagen, daar werd het nog niet zo gevoeld. Nou zat inderdaad nog Uzzia daar op die troon van David. Maar na deze dagen gaan Israël en Juda de ballingschap in. En met Zedekia is de laatste koning van David aan de macht geweest. En wordt het een vervallen hut. En in de eeuwen daarna zijn de nazaten van David helemaal niet meer in tel. De prinsen en de prinsessen uit dat huis. Ze zijn arm en veracht. En ze leven zelfs in Nazareth. Dat plaatsje waaruit geen goeds te verwachten valt. En de huizen van Bethlehem, de Davidstad, die zijn voor hen gesloten. En zelfs in de herberg is er voor hen geen plaats. En wat is er te zien van dat koningschap van David? Als we zijn blik in de kribbe werpen. Zijn kroon ontheiligd. ligt ter aarde neergesmeten. En Davids huis, die sterke muren, die zijn door vijandsmacht verbroken. Zijn vestingen verwoest en in het stof gedoken. Een vervallen hut. En die vervallen hut, die beestenstalgemeente, die predikt ons de schuld en de vloek waaronder u en ik van nature liggen. En waarin deze Davidszoon is neergelegd. De man van smarten. Gemeente, dat is kerstfeest. Dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was. Hij heeft zichzelf vernietigd. En de gestalte is van een dienstknecht aangenomen. Maar wie begreep dat in bed? En wie begrijpt dat vandaag de dag? En wie is er om zijn komst verlegen? Hij had geen gedaante. En geen heerlijkheid wat wij hem aangezien had hebben. En dat we hem begeerd zouden hebben. En u zegt, ja, maar er was toch ook een Simeon daar. En er waren toch ook mensen die treurden vanwege die vervallen hut. En er was toch een uitzien naar de vertroosting van Israël. Jazeker, maar dat komt straks pas. Want als er zoals Psalm 102 deernis is over het gruis van die vervallen hut, dan is dat een werk dat al bij die oprichting van het huis hoort. Dat is dan een vrucht van de wederbarende genade. Dat is een droefheid naar God. Maar voordat het zover is, gemeente, is onze grootste nood. Dat we onze nood niet zien. Net als toen en daar in Israël. Hoe diep treurig. En hoe vervallen de hut is. Hoe ellendig en hoe vreselijk het met u en met mij is. Dat we op weg zijn naar het gericht. En dat we daar zo blind voor zijn. Dat er een valse rust is. Wedergerusten in Sion, zo zegt de profeet. Dat we zo gewend zijn geraakt. De prediking van een arme Christus. Dat het onze koude kleren niet raakt. En we zingen onze kerstliederen. We vieren onze kerstfeesten. Maar gemeente, de Bijbel, die zegt het toch heel eerlijk, dat het zonder geloof onmogelijk is om Goden te behagen. Want als we nu genoeg hebben aan de gaven, en we vergeten de gever, we hebben hem nooit leren danken voor zijn onuitsprekelijke gaven die hij heeft neergelegd in de kribbe van Bethlehem. En we hebben daar nog nooit eens leren knielen. Met ogen des geloofs gezien dat hij daar ligt. Niet in zijn eigen armoede. Maar in mijn armoede. En in mijn schande. Om uwentwil. Arm geworden daar hij rijk was. En wat voor draai dat je er dan ook probeert aan te geven, gemeente. Maar man kan heel ons godsdienstig bezig zijn. Hem niet behagen. Al onze goede bedoelingen ten spijt. Maar dan moet hij het zeggen. Ik haat uw feest. Want ze gaan buiten mij om. En ze gaan buiten mijn zoon om. En wie zijn wij buiten hem? En wat zijn we buiten hem? Niet anders dan dood door de misdaad en de zonde. Hoe beschaafd en hoe goedbedoelend ook. Maar dan liggen we ook midden in de dood. Dat is ook de donkere kant van deze adventsprofetie. Dat de grote dag des Heren, die begonnen is daar in de kribbe van Bethlehem, die eindigt als hij wederkomt op de wolken. Dat hij dan het gericht brengt over allen die niet hebben gewild. Dat hij koning over hen zou zijn. En we zien dat heel aangrijpend ook in de dagen van Amos. Want de Heere, zo zegt Amos, richt de vervallen hut van David op. Dat is een prediking tegen dat koninkrijk van Samaria. Dat tienstammenrijk. Want dat betekent dat zij ten onder zullen gaan, omdat ze zich van David hebben afgekeerd. En het is ook gebeurd. Het is gebeurd. Want die 10 stammen die gaan de ballingschap in Assyrië. En we horen niets meer van ze. Die rest die terugkeert, dat zijn de mensen uit Juda en Benjamin. Uit Babel, maar uit Assyrië. 10 stammenrijk dat verdwijnt. En het huis van Jerobeam. Daar heeft de Heere mij afgerekend en we horen er niets meer van. En er was voor dat volk in dat 10 stammenrijk geen enkele grond om zich vast te klampen aan de gedachte dat in ieder geval niet het ganse huis Jacob zou verdelgd worden. Want daarin zat wel de voorwaarde verbonden dat de heerschappij van David alleen heil zou brengen. En buiten David was er alleen de ondergang. En gemeente, dat is een ontzaggelijke prediking. Vandaag voor u en voor mij. Dat er buiten Jezus, buiten de Davidszoon, geen leven is. En met alle klem, gemeente, dat zal ook blijken. Dat zal ook blijken. Want vandaag als vandaag de prediking klinkt, ook in het gericht, dan zijn het woorden. Dreigende woorden, maar woorden. We kunnen ze nog naast ons neerleggen. En we kunnen rustig het amen van de prediking afwachten. En we kunnen buiten weer spreken over van alles en nog wat en dat gericht hier in de kerk achterlaten. Of we kunnen misschien zien op onze goede bedoelingen. En we kunnen misschien zien op ons christelijke leven. En op onze pogingen om er nog wat van te maken. En we kunnen misschien hopen dat God zo streng misschien toch niet zal zijn. En dat het misschien toch mee zal vallen. Als dat uw rust nog is, gemeente. Dan zegt Amos het u, wee de geruste te Sion. En de zekeren op de berg van Samaria. En hij heeft het met bewogenheid gedaan, omdat hem die vreselijke werkelijkheid zo aangreep. Dat er onder zijn gehoor mensen waren. Die opgegroeid zijn onder wet en evangelie. Maar er niet bij leefden. Buiten David. En Amos voorzag dat God niet alleen bedreigingen uitspreekt. Maar ze ook uitvoert. En dat is een lijngemeente die vinden we in het hele Oude en het Nieuwe Testament. En met name de grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. O, hij heeft met ongekende ernst gewaarschuwd. Met een ongekende bewogenheid wenende over Jeruzalem. Hij op wiens lippen genade is uitgestort. Juist hij heeft gesproken. Over de plaats waar wening is en knersing der tanden. Wat geen van de profeten zo heeft gedaan. En wie komen daar, gemeente? Die plaats waar het gericht voltrokken zou worden. Maar wij zijn er goed in om allerlei gradaties aan te brengen. In zonden en in zondaren. En dan kunnen we er altijd nog goed van afkomen als we ons vergelijken met mensen uit de wereld. Maar uiteindelijk is het allemaal terug te brengen op die ene tekst uit 1 Johannes 5. Heel zwart-wit. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Alleen in dat huis van David. En Amos die brengt zijn gerichtsprediking daar in Israël. Om te bewerken dat ze zouden terugkeren. En gemeente, zo hebben u en ik ook altijd weer de gerichtsprediking nodig. Om uitgedreven te worden. Naar hem toe. En afgestoten te worden van alle valse gronden. En als dat gemist wordt in de prediking. Dan wordt de eigen gerechtigde mens gestreeld in zijn eigenwillige godsdienst. Net als in dat 10 stammenrijk. En die mens die wil bemoedigd worden. En die mens die wil alleen maar opgebouwd worden. Maar de vraag is op welke grond? Kijkt u dat eens na in uw leven. Is dat de grond van apostelen en profeten? Waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Of wilt u liever opgebouwd worden op uw activiteiten? Of op uw bevindingen? Op uw offers? Op uw verandering, op uw bekering? Maar kan dat dit gericht wegnemen? Kunnen wij daarmee voor God bestaan? Ontlenen wij daaraan onze vrede? Het lezen van goede boeken. In het bidden. In onze kerkgang. Oh ja, het kan wel een bepaalde tevredenheid geven. Dat je je plicht in ieder geval hebt gedaan. Dat de onrust er niet is dat als je een keertje overslaat. Of als je je een keer vergeet om te bidden. Maar de echte, de diepe vrede met God, gemeente. Dat is een hele andere zaak. Want Paulus zegt, wij hebben vrede met God. Gerechtvaardigd uit het geloof. Door de Heer Jezus Christus. Alleen door zijn persoon. Alleen door zijn werk. Alleen onder de heerschappij van David. Kan het heil worden geschonken en ontvangen. Dat is het tweede wat ons uit deze profetie wordt verkondigd. De heilsboodschap. Aan het einde van de profetie van Amos is dat de Heere zelf voor verlossing zal gaan zorgen. Ik zal, dat is het woordje wat steeds terugkomt. Ik zal. En hij is daarbij trouw aan de belofte die hij eenmaal gedaan heeft via zijn profeet Nathan aan David. Die vinden we in 2 Samuel 7. Dat Nathan van Gods wegen aan David mag zeggen dat de Heere u een huis zal maken. En met Psalm 89 hebben wij de vastheid van dat huis bezongen. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Zijn huis, zijn zaad zal eeuwig zijn. En zijn troon zal heerlijk pralen. De 10 dagen. Zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. De 10 dagen. Straks dan gaat de Heere midden in de duisternis. Zelf zorgen voor dat licht. En we zien dat in eerste instantie vervuld. Als daar een overblijfsel mag zijn dat uit de ballingschap mag terugkeren. En dat het waar zal zijn zoals vers 8 zegt. Dat het huis Jacobs niet ganselijk verdelgd zal worden. En dan zien we daar een Zerubabel aan het werk. In de opbouw van de tempel van zijn voorvader Salomo. En de Heere zorgt er zelf voor. Via dat geslacht van Zerubabel. Dat het huis van David niet wordt uitgeroeid en niet helemaal ten onder gaat. En dat er uit die afgehouwen tronk van Izei toch nog een reisje zal voortkomen. En op het meest duistere en donkere moment in de heilsgeschiedenis, dan laat God het via zijn engel Gabriel aan Maria verkondigen. Dat haar zoon groot zal worden. En de zoon des Allerhoogsten zal genaamd worden. En dat God de Heere hem de troon van zijn vader David zal geven. Maar dat was in die eeuwen niet zo te zien. Toen niet in Israël en ook niet rond de geboorte van die grote Davidszoon. Dat dat huis van David wordt opgericht en dat de dagen van ouds, zoals het slot van vers 11 zegt, dat die dagen van ouds weer terug zullen komen. En toch is het zo. Maar zo heel anders als dat de mensen denken. Want zonder geloof is er ook niets van te zien. Want als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante en geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Want kijken we maar eens in de kribben. Kijken we maar eens naar het kruis. En naar dat bloedspoor dat er tussen die twee plaatsen ligt. Daar zien we de grote Davidszoon bezig met het herstellen van die vervallen hut. Maar Israël was daar zo blind voor. Israël in die dagen, dat verwachtte dat aardse koninkrijk. Dat verwachtte dat die Romeinen werden weggestuurd en verdreven zouden worden. En dat ook al die omliggende volken, die eenmaal tot de heerschappij van David hadden behoord, dat die ook weer onder dat koningschap zouden gaan vallen. Tot dat rijksgebied van Israël. En niet alleen Israël weet geen weg met de Heer Jezus, ook zijn eigen voorloper, zijn eigen wegbereider, dat is op een gegeven moment aan het twijfelen geraakt. En hij stuurt zijn discipelen uit met de vraag, zijt gij nou toch degene die komen zou? Of verwachten we nou toch een ander? En dan geeft de Heer Jezus inzicht in de wijze waarop hij die vervallen hut van David weer gaat oprichten. En dan zegt hij, gaat heen. En boodschapt Johannes, de dingen die gij gezien hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden. En dat de kreupelen wandelen. En dat de melaatsen gereinigd worden, dat de doden opgewekt worden. En dat de armen het evangelie wordt verkondigd. En zo is deze Davidszoon in zijn messiaanse werk bezig geweest. Om de scheuren te dichten. En om wat afgebroken was, weer op te bouwen. Hij genas de breuk van de dochteren Sions. En hij bracht hen die dwaalden weer op het rechte spoor. Mensen werden bekeerd tot God overal waar hij kwam. O ja, hij vond veel tegenstand. Maar altijd weer waren daar ook mensen die gebroken van hart aan zijn voeten vielen. En die als arme verloren zondaren hun zonde hebben beleden. En hem leerde aangrijpen in zijn messiaanse werk. In zijn heilswerk. Dan zien we daar vissersjongens uit Zebulon. En we zien daar een profetes, Anna, uit Aser. Een oude man uit Simeon. Herders uit Juda. En ze komen allemaal onder zijn heerschappij. We lezen Openbaringen 7 van die 144.000 verzegelden uit alle geslachten van Israël. Ruben, Simeon, Levi, Gad, Aser. Allemaal onder de banier van deze vorst Emmanuel. Maar de kring wordt nog breder. Want Amos die mag profeteren van het overblijfsel van Edom. In vers 12. En van al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Spreekt de Heere die dit doet. En zoals ik al zei, gemeente, dan moeten wij niet deze profetie in dat 12e vers heel letterlijk opvatten. Omdat het koninkrijk van de Davidszoon geen aards koninkrijk is. Hij heeft het ook gezegd. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarmee stemt ook de exegese overeen van de broeder des Heren, Jacobus, want deze profetie uit Amos 9, die vinden wij terug in Handelingen 15. Waar onder de leiding van de Heilige Geest Jacobus, de broeder des Heren, deze profetie aanhaalt. En hij zegt in Handelingen 15 vers 14 dat Simeon Petrus heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de profeten, gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren. En weder opbouwen de tabernakel Davids. Die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen. En ik zal dezelfde weder oprichten. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. En al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Daar vinden we deze profetie terug. Uit Amos. En dan is het opvallend, gemeente, dat hij niet spreekt over het overblijfsel van Edom, maar van Adam, zou je kunnen zeggen. Hij spreekt over de overblijvende mensen die de Heere zoeken. En hij spreekt over de heidenen over wie de naam des Heeren is uitgeroepen. Dat is een uitdrukking die zoveel betekent als die zijn hem ten eigendom gemaakt zijn. Want had David in zijn tijd ook al verschillende keren gedaan. Als hij een stad of een volk had overwonnen, dan liet hij zijn naam aanroepen of uitroepen over dat volk. Als hij ze had onderworpen, dan werden ze zijn eigendom. En dat is dus de uitleg van de Heilige Geest, van de profetie van Amos. De hut van David die zou worden opgericht om via Israël de volkeren in beeld te brengen. En de Heere die heeft in zijn evangelie geen volk en geen geslacht overgeslagen. Hier in Handelingen 15, daar blijkt dat de Heere geen geografische grenzen meer trekt. En dat er geen volken meer zijn die met geweld van wapenen aan hem worden onderworpen. Hier is sprake van de veldtocht van de Heilige Geest. Hij laat de naam van Jezus Christus verkondigen over heel de wereld. En Amos die heeft mogen profeteren dat door die prediking vreemdelingen en bijwoners, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods worden. Gebouwd op dat fundament van apostelen en profeten. Vanwege hem, die uiterste hoeksteen, kon al in dat Oude Testament gezegd worden: wend u tot mij en wordt behouden. O alle gij einden der aarde. En Simeon die sprak van dat licht dat ontstoken is tot verlichting der heidenen. Opdat elk, maar dan ook elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. En als getuige, gemeente, van deze profetie mag u vandaag de mensen vragen die dit licht hebben gezien. En die zijn er toch ook onder ons. Die dat licht hebben zien opgaan in hun duistere harten. Mag u vragen aan hen die genade kennen of dit geen overmoedige taal is. Dat de volkeren in beeld komen. Ze zullen het u zeggen. Dat toen dat licht der wereld in hun hart begon te schijnen. Dat ze daarmee zo'n krediet op God kregen. Dat ze het mochten geloven dat nou zelfs heel de wereld zalig kan worden. Als dat nou voor mij kan, dan kan het voor iedereen. En het is geen taal vanuit de overmoed. En het is geen onderdachte opwelling. Maar dan krijgt de mens zicht op dat ruime hart van God. En dan komt de wereld in beeld. Want al zo lief had God de wereld. En als het nou zo ruim is, gemeente, wie durft er dan vandaag in de kerk nog te zeggen dat het voor hem of voor haar niet kan? Wie? De Heere die heeft het over al de heidenen, over wie Gods naam is uitgeroepen. En daar hoort u toch bij. De prediking van de naam van Jezus Christus, die mag u ontvangen. En u bent zelfs gedoopt, althans de meeste van ons. In de naam van de drie-enige God. Niet om daar nou een rustgrond van te maken. En om daar nou genoeg aan te hebben. Maar om, zoals Jacobus het zegt, en daar een pleitgrond in te vinden. Jacobus die zegt, opdat zij over wie Gods naam is uitgeroepen, de Heere zouden zoeken. De Heere zouden zoeken. Zoeken gered te worden. Van het eeuwige verderf, van het gericht dat over u en mij is uitgeroepen. Zoeken om in hem geborgen te worden, voor tijd en voor eeuwigheid. Pleitend op het heil dat God in de belofte aan ons heeft geschonken. Pleitend op de belofte dat hij zal oprichten die vervallen hut van David. En het is vanwege deze belofte. Dat er wel eens geloofd mag worden. Door de werking van de Heilige Geest dat het ook eenmaal zal gebeuren. Dat er mensen van noorden en van zuiden, van oosten en westen zullen komen. Allemaal mensen zoals de Dordtse leerregels het zeggen. In wie het welbehagen van God is uitgevoerd. Waardoor hun verstand werd verlicht. Zodat ze de dingen gingen verstaan die des geestes God zijn.
zodat hun hart dat gesloten was, wordt geopend. En die dood was, levend gemaakt wordt. En die niet wilde, nu met de daad gaat willen. En die wederspannig was, gehoorzaam wordt. En zo zal hij zich doen overblijven. Over het ganse wereld rond. Een ellendig volk. Uit alle geslacht en natie en tong. Dat nochtans op deze naam. Die over hen is uitgeroepen heeft leren betrouwen. Dat is het werk van deze grote Davidszoon. Hij zorgt ervoor dat alle eeuwen door. En nog een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Dat de knie voor Baal niet zal buigen. De Heer is nooit zonder volk. En de Heer zoekt mensen op. Niet alleen voor het eerst. Maar ook altijd weer opnieuw. Ik zal oprichten. En is dat ook geen machtige prediking. Voor mensen. Die deze Davidszoon in beginsel hebben leren kennen. Voor wie hij zo gepast is geworden. En zo noodzakelijk in zijn borg- en middelaarswerk. U die kunt vertellen over een tijd. Dat bloed van deze Davidszoon u zo dierbaar was. U die kunt vertellen van een tijd dat uw levenswandel zo nauwgezet was. Die vroeg uit bed ging. Om in de vroege morgen stond het aangezicht van de Heere te zoeken. In de tere vrezen van zijn naam. In de verborgen omgang met God. Maar waar is die tijd nu? De kostelijke kinderen Sions. Tegen fijn goud geschat. Ze zijn nu gerekend geworden als de aardevaten. Zo zegt er Jeremia. Door een slordige levenswandel. Door allerlei wereldgelijkvormigheid. Allerlei zonden toegelaten in het leven. Dit heb ik tegen u. Dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. Een vervallen hut. Wat kan het dan toch een heerlijke vertroosting zijn. Als de Heilige Geest je eens leidt naar zo'n tekst als in Amos 9. Ziet, ik zou oprichten. De vervallen hut van David. Dat je door dit woord weer eens moed mag krijgen dat het toch nog goed komt. Dat hij de getrouw is. Die nooit laat varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. En dat er toch nog een licht der wereld mag schijnen in de duisternis die ik zelf over me uit heb geroepen. En dat hij het is die het doet. En dat hij dat nog eens onderstreept in het slot van vers 12. Spreekt de Heere die dit doet. En dan zijn er tot bemoediging van mensen die uit die eerste liefde zijn gevallen. En die een vervallen hut in hun leven moeten aantreffen. Zoveel voorbeelden te vinden. Van mensen die ook diezelfde weg hebben gekend. Mensen die toch niet zijn omgekomen, al hebben zich zo gezondigd. Dan zien we een Simeon. Een Simon Petrus. Die op de zee van de Satan lag. En er door eigen schuld doorheen is gezakt. Maar die wonder van genade werd opgevangen door die biddende handen. Ik heb voor u gebeden, Simon, dat uw geloof niet ophouden. En dan wordt er later gezegd, en hij is waarlijk opgestaan. De Heer, en hij is van Simon gezien. Toch nog de vervallen hut weer opgericht. En we horen David in verwondering uitroepen op zijn sterfbed. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd is en bewaard. En voorzeker daarin is al mijn heil en alle lust. Als je toch eens een zicht mag krijgen op dat eeuwige welbehagen en dat de Heere dat welbehagen zal volvoeren. Kunnen de momenten zijn, en dat is ook geen overmoed, dat je toch mag zeggen, ziende op zijn werk. En nou kan ik niet meer verloren gaan. Want hij heeft het gezegd. Ik zal de vervallen hut van David oprichten. Vanwege zijn trouw. Vanwege zijn genade. En daarom, gemeente, zijn die messiaanse profetieën. Naast het gericht zo vol van hoop. Zo vol van uitzien. Naar die dag dat God alles zal zijn in allen. Dat hij ervoor zal zorgen vanwege zijn grote naam. Dat er toch een overblijfsel is. Naar de verkiezing van zijn genade. En daarom mag Jesaja zeggen. Versterk dan de slappe handen. En stel de struikelende knieën vast. Ziet uw liederen God zal komen. Met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinde ogen worden geopend. En dan zullen de stommen weer spreken en de doven zullen weer horen. En de kreupelen zal springen als een hert. En als een troost voor een volk dat een eigen waarneming nooit zelf kan leren lopen. En dat een eigen waarneming altijd als een blind aan de wand tast. En dat zo vaak de woorden ontbreekt. Om te spreken woorden tot eer van God. Er zal een dag komen en Amos mag ermee eindigen. Dat de gevangenis van het huis Israëls zal gewend worden. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land. Dat ik hun lieden zal geven, zo zegt de Heer uw God. Ik zal. En daarom komt het goed. Ook in de kerk. Ook in de kerk van Nederland. Ja, wereldwijd. Dat God er zelf voor zal instaan. Dat bij elkaar komt wat bij elkaar hoort. Op die grote dag. De dag des Heren. Dat allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nu nog gescheiden. Door kerkmuren en door een vervallen hut. Die zullen dan tezamen zijn naam bezingen dat nieuwe lied. Gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Dat is een dag vol van de overblijvende mensen. Die de Heer hebben gezocht. Verenigd in hem. In de grote Davidszoon. Die Juda's steen weer herbouwen zal uit het stof. Zodat zijn volk weer zal kunnen wonen naar zijn raad. Zodat ze weer eeuwig God. Zodat God weer eeuwig hen zijn volle gunst zal kunnen betonen. De gemeente, de vraag die wij mee naar huis nemen is deze. Waar horen wij nou bij? Welk aspect van de prediking moet ons nou aanspreken? Liggen wij nog onder dat gericht? Vallen wij nog onder dat oordeel? Omdat wij nog buiten die Davidszoon zijn? Omdat we nog geen waarde en nog geen dierbaarheid in zijn bloed hebben leren zien. O haast u om uw levens wil. Want de dag is kort. En de dag des Heren zal komen brandend als een oven. Genoeg wordt het u verkondigd, gemeente, dat er in de naam van Jezus Christus redding en heil te verkrijgen is. Om niet. Maar haast u. Amen.
Thank you.
zal danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere, wij komen u danken voor alle arbeid die gij nog aan onze ziel ten koste hebt gelegd. Dat gij een woord hebt laten horen dat een ieder van ons mee moet nemen naar huis. En wilt u, Heere, dan dat woord maar toepassen en de stille naprediker zijn. Dat werk dat wij niet kunnen, dat toepassende werk van uw geest. Maar Heere, wij zouden de toepassing maar verkeerd leggen. Wij zouden ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toe behoren. Wij zouden woorden naast ons neer kunnen leggen van gericht en van oordeel, die wij ons juist zo zeer zouden moeten aantrekken. Maar wij zouden ons ook ziende op wie wij zijn en op ons verzondigde leven nu ook juist die troost kunnen ontzeggen die gij aan armen uit genade wilt schenken. Heere, geef daarin zicht op aan die treurenden in Sion, aan die mensen die zo donker en zo duister door het leven gaan, voor wie de brug naar de wereld wel is opgehaald, maar die nergens bij kunnen. En die vrezen dat ze nog eenmaal zullen omkomen onder dat gericht dat ze verdiend hebben. Heere, bewaar ons allen ervoor dat we bij de opbouw van dat huis van David geen steigerhout zullen zijn. Dat we misschien moeten meewerken, misschien wel ambtelijk, aan de opbouw van dat huis. Maar er zelf nog buiten staan. O God, wilt gij voor het eerst of opnieuw in ons hart en leven werken. En wil ons uitdrijven juist door die gerichtsprofetieën naar de Heer Jezus Christus toe. Geef dat we van onze gronden worden afgestoten. Geef dat we daar werkzaamheden midden zullen hebben, ook vandaag. Dat we u zullen zoeken. Dat hebt u toch gesproken ook via de profeet Amos. Zoekt de Heere en leeft. Dat dat onze arbeid mag zijn vandaag, Heere. Dat alle andere arbeid eens naar de achtergrond mag worden verschoven. Geef ons lust en liefde om ook vanavond naar uw huis te gaan. En sterk ons in al onze omstandigheden om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot gemeente Psalm 102 vers 8. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Elk toont ijver voor Gods huis. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.